Gemeente, ik zet boven de preek een regel uit een lied, namelijk deze regel: die de armen kleedt en voedt. Twee gedachten. We gaan ten eerste letten op de zelfgemaakte schorten. U leest in Genesis 3, vers 7. Toen werden hun beider ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. En zij, Adam en Eva, hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Zelfgemaakte schorten, lendenschorten van vijgenboombladeren. En ten tweede gaan we letten op door God gegeven rokken. U leest in onze tekst vers 21. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en trok ze hun aan. Kleding van dierenvellen, dierenhuiden. En die gaf God. Die de armen kleedt en voedt. Twee gedachten. We letten ten eerste op de zelfgemaakte schorten en ten tweede op de door God gegeven rokken. Gemeente, in Genesis 1, 2 en 3 zien we als het ware de hele mensheidgeschiedenis samengevat. We lezen van de oorsprong, Genesis 1, de schepping van hemel en aarde, de val in Genesis 3. Maar ook al de aankondiging van de verlossing in de moederbelofte, vers 15. En de overwinning op de Satan, het slangenzaad, wordt aangekondigd. Genesis 3 is zo'n scharnierhoofdstuk. God schept, hoofdstuk 1, maar in hoofdstuk 3 zien we dat de mens valt. En dat hij als hoofd en kroon van de schepping ook de hele schepping meesleurt in zijn val. Paulus zegt: de ganse schepping zucht en is in barensnood. Waarom heeft de schepping verlossing nodig? Omdat de zondeval heeft plaatsgevonden, dat is Genesis 3. Die zwarte bladzijde waarin we zien de zonde in zijn oorsprong, hoogmoed, als God willen wezen. Waarin we de zonde zien in zijn wezen, ongehoorzaamheid, doen wat God verboden heeft. En waarin we de zonde ook zien in zijn droevige gevolgen. We hebben het gelezen, vers 16, 17, 18, de aarde wordt vervloekt. Dorens en distels, met smart zult ge kinderen baren. In het zweet van uw aanschijn zult gij werken. Tot stof zult ge wederkeren. Het zwaard dat daar die gerubs vasthoudt, zodat de ingang, de toegang tot de paradijs gesloten is. En gij zult de dood sterven. En gemeente, als je dat nou allemaal zo eens op je in laat werken en je kijkt dan naar de Heer Jezus, dan zie je een verbazingwekkend contrast. De Heer Jezus wordt genoemd de tweede mens, de laatste Adam. U voelt al aan dat het in contrast staat met die eerste Adam hier. Ik vind het zo treffend als ik aan de Heer Jezus denk, dat hij al die gevolgen van de zonde heeft ondervonden en heeft doorstaan. Wat dacht u van de vloek? De aarde is om uwentwil vervloekt. Die vloek heeft hij gedragen door aan een vloekhout te hangen. Wat dacht u van de smart? Met smart zult ge kinderen baren. Jezus was wat smart was, omdat hij de man van smarten werd genoemd. De aarde zal dorens en distels voortbrengen. De doornenkroon sierde zijn gezegend hoofd. In het zweet van uw aanschijn zult gij de aarde bewerken. Bloedig zweet was op zijn hoofd in de hof van Gethsemane. Tot stof zult gij wederkeren. God legde hem in het stof des doods op de stille zaterdag. En dat zwaard van die gerubs. We lezen in het woord dat dat zwaard is ontwaakt. En getroffen heeft de Heer Jezus in die drie uren van duisternis. En zo werd de weg weer geopend naar een verloren paradijs. En gij zult de dood sterven. Dat is in vervulling gegaan toen de Heer Jezus zijn hoofd boog en stierf. De gevolgen van de zonde heeft hij gedragen. Wat een contrast. Kent u dat hoofdstuk Filippenzen 2? Vast wel, de meeste. Prachtig gedeelte waar je leest dat de Heer Jezus, hoewel hij God was, het geen roof heeft geacht om God gelijk te zijn. Maar dat hij zichzelf vernederd heeft en in gehoorzaam is geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. En hoe God hem daarom uitermate heeft verhoogd. En als je dat nou eens ziet naar die eerste Adam, dan zie je het contrast. De eerste Adam, hoewel hij mens was, heeft het wel als een roof geacht om God gelijk te willen zijn. En hij heeft zich niet vernederd zoals Jezus, maar Adam heeft zich verhoogd. En daarom is hij ongehoorzaam geworden tot de dood. En daarom heeft God hem uitermate vernederd. Nou, dat leest u hier. Genesis 3. Een zwarte bladzijde. En toch een hoofdstuk niet alleen van zonde, maar ook van genade. Ik heb u gezegd dat we vorige week en vandaag en volgende week, dat ik drie sterretjes heb gezien in deze donkere zwarte bladzijde. Drie sterretjes die helder schijnen in de nacht van de zondeval. De eerste ster hebben we overdag, vers 9, de roeping. Dat de Heere God Adam achterna ging. En dat hij riep, waar zijt gij? Hij mist een schepsel. Hij wandelt hen achterna en hij roept met zijn mond, waar zijt gij? Advent, hij komt naar hen toe en hij roept mij. De meester is daar en hij roept u. Het tweede sterretje gaan we volgende week overdenken. Dat is vers 15, de moederbelofte. En dan vanavond, na betrachting, het derde sterretje, vers 21. Daar gaat het over de bekleding. Dat Adam en Eva worden bekleed met kleren van dierenhuiden. En daarin zien we iets lichter van het kruis van Golgotha. Hier gaan we, en dat ga ik doen, dat ga ik proberen vanavond. Om u te laten zien dat in vers 21 onze tekst, dat je daar in de verte al iets ziet glanzen van Golgotha's kruis. God bekleed in het paradijs, een gevallen mensenpaar. Na de zondeval, nog voor de wegzending, in het paradijs. God stuurt die mensen weg, maar hij stuurt ze niet met lege handen weg. Hij geeft ze een belofte in hun handen, de moederbelofte. En de Heere God zegt niet, ga heen en word warm tegen die naakte mensen. Maar de Heere God die gaat de armen door eigen schuld kleden en voeden. En hij geeft ze een kleed, een mantel waarin ze kunnen overleven. De Heere geeft ze een woord mee, de moederbelofte. En de Heere doet een daad aan hen door ze te bekleden. En zo laat God ze gaan. Nou, gemeente, ja, als je dit hoofdstuk zo, je kent het bijna uit je hoofd, zo bekend. En toch, hoe dieper je nou mag beseffen. En dat is geesteswerk hoor, maar hoe dieper je nou gaat beseffen de rijkdom van die eerste mens. Voor de zondeval. De zegeningen, de voorrechten, de hoge positie waar God hem heeft gezet. Als onderkoning over de hele schepping. Wat een zegenrijke positie. Des te meer je gaat beseffen hoe dwaas het was dat die eerste mens gevallen is. En hoe diep zijn ellende is waarin hij gekomen is. En hoe diep die gevallen is. In de staat der rechtheid, hoe was het? Heel kort. Hoe was dat daar in die staat van onschuld, in die staat van reinheid, van rechtheid? Daar had de mens geen kleed nodig. Hoofdstuk 2 eindigde met die zin en ze waren beide naakt. En Adam en zijn vrouw en ze schaamden zich voor elkaar niet. En dan krijg je hoofdstuk 3 vers 1, de slang. Is het u wel eens opgevallen dat in Genesis 3 de Satan helemaal niet genoemd wordt? In Genesis 3 wordt de Satan helemaal niet genoemd. Altijd gedacht. Kom er nergens tegen. De slang wordt wel genoemd. Maar die slang, dat is de Satan. Want in Openbaring 12 staat, de oude slang, dat is de Satan. Die zich in de gestalte van een slang manifesteert. En dan zien we dat die slang, dat hij begint met God strenger voor te stellen dan hij is. Is het ook een vraagteken? Daar begint de duivel mee. Nooit met het ontkennen van God. Altijd met een vraagteken. Twijfel zaaien. Is het ook dat God gezegd heeft dat je nou van geen enkele boom mag eten? Zie je dat hij Gods de gebod strenger voorstelt dan het was? Ze mochten ook wel van eten, wel van die ene. Maar Satan doet het zo voorstellen alsof ze nergens van mochten eten. Nou, dan geeft Eva antwoord. Ja, dat doet ze ook niet helemaal goed trouwens hoor. Ze voegt eraan toe. Eva die zegt, vers 3. Gij zult van die boom niet eten, had God gezegd, nog niet aanroeren. Hé, dat vroeg ze nou weer toe, hè. Ze vroeg aan het woord van God toe. Tuurlijk mochten ze die boom aanraken. Waarom niet? Ze mochten alleen niet van die vrucht eten. Ze mochten wel aanraken. Hé, ze voegt aan het woord toe. En ze doet aan het woord af. Ze zegt in vers 3, opdat ge niet sterft. Maar de Heer had gezegd, opdat ge niet de dood zult sterven. Vast en zeker als hij daarvan eet. Maar zij zwakt het af, opdat ge niet misschien het risico loopt om te sterven. Daar gaat het al mis. En dan zien we dat de Satan zijn aanval doet. Die leugenaar, die mensenmoordenaar van den beginnen. En dan zegt de Satan in vers 4. Gij zult de dood niet sterven. Dat is een leugen. En God weet dat in dagen als gedaan van heeft, zo zult u ogen openen. Gij zult als God wezen. Kennen het goed en het kwaad. Gij zult als God wezen. Dat is de kerngemeente van alle valse godsdienst. Gij zult als God wezen. Dat zit in heel veel wereldgodsdiensten. Dat mensen zeggen in onze tijd van, ons gesprek, ja, wat bent u? Ja, ik ben predikant. Ja, nou, ik ga niet meer naar de kerk, maar ik doe wat aan New Age of zo, ik doe wat aan yoga. En ik geloof eigenlijk in een goddelijke vonk in mezelf. En dan probeer ik al mediterend, probeer ik die goddelijke vonk wat te ontwikkelen. Gij zult als God wezen, hier van binnen. Die vonk zit hier van binnen. En dat is een valse godsdienst, ook met yoga en zo. Weet je wat me getroffen heeft? Als je nou goed kijkt, de gemeente, wat nou die Satan zegt, dan klaagt hij God aan in zijn deugden, in zijn eigenschappen. Ik ga dat uitleggen. Dat vind ik zo bijzonder. Hij zegt eigenlijk dit. Het eerste wat hij zegt tegenover God, dat zit er indirect in, hè? Vier aanvallen van de Satan op Gods eigenschap. God is niet waarachtig, zegt hij. God is niet waarachtig. De Heere God had wel gezegd, gij zult de dood sterven. Maar Satan zegt, je zal niet sterven. Maar God zegt helemaal niet waar. God is niet betrouwbaar, niet waarachtig. Ten tweede zegt hij, God is niet rechtvaardig. Want jij, Adam en Eva, jullie zijn onderkoning, koning over die hele schepping. Overal heb je recht op. Jullie zijn toch de baas van die schepping. En dan mag je van die ene boom niet eten. Dat is toch niet eerlijk? Dat is toch niet rechtvaardig? Daar hebben jullie toch ook recht op? Hij tast Gods rechtvaardigheid aan. Hij tast ten derde ook Gods heiligheid aan. Op dat. Als jullie het gebod overtreden, dan zal God zich niet terugtrekken. Wel nee. Maar dan zal hij juist jullie optrekken tot zijn niveau. Gij zult als God wezen. Dus naar heiligheid wordt een vraagteken achtergezet. En het vierde, Gods waarheid, Gods rechtvaardigheid, Gods heiligheid. En het vierde wat Satan aanklaagt, dat is Gods liefde. En dat is de zwaarste aanklacht. Eigenlijk zegt de Satan tegen Eva, hij misgunt jullie gewoon. Dat jullie als God zijn, kennen het goed en het kwaad. En daarom zegt hij dat je daar niet van mag eten. Als God nou liefde is, dan gunt hij jullie toch het allermooiste dat er is. Dat jullie ook goddelijke wezens worden. En dat misgunt hij jullie. Hij is eigenlijk helemaal niet voor jullie. Hij is in feite tegen jullie. Nou, daar moet hij eens over nadenken. Die vier dingen. Gods waarheid, zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid en de liefde. Die worden aangetast. En ik zeg u vanavond op grond van het woord. Waar nou valse godsdiensten zijn. Of ook waar valse kerken zijn op het christelijke erf. Daar zie je dat één van die vier waarheden worden aangetast. Misschien wel alle vier. Wij zitten vaak een beetje aan de rand te kabbelen. Hè? Dan kijken we naar liturgie en zo. En dan kan dat nou wel en kan dat nou niet met dat zingen. Maar weet je wat veel, veel fundamenteler is? Of over de doop, daar kunnen we natuurlijk ook wel wat boom over opzetten. Weet je wat veel fundamenteler is? Dat is deze vraag. Wordt nou in de kerkdienst, in de prediking, wordt de waarheid van God aangetast, tekort gedaan? Wordt de gerechtigheid van God nog verkondigd of niet? Hoe staat het met de heiligheid van God? En als die tekort wordt gedaan, dan zit u in de verkeerde kerk. Dan zit u in een kerk waar niet een bijbelgetrouwe prediking wordt gebracht. En hoe zit het met de liefde van God? Wordt hij in alle rijkdom uitgestald of wordt hij weggemoffeld, bedekt? Dat is satanisch, want daar wordt het wezen Gods door aangetast. We lezen in vers 6. En de vrouw zag die boom. En ze nam en ze at. En ook haar man gaf ze en die at ook. Onder de meest ideale omstandigheden. Je mag overal van eten, behalve die ene. En dan komt er een verzoeking. En ze zag, ze nam en ze at. Als je nou eens dat vergelijkt met de Heer Jezus, hè, de tweede mens, de laatste Adam. In de verzoeking in de woestijn, in de meest barre omstandigheden, de woestijn. 40 dagen niet gegeten. En toen kwam de verzoeking en de Heer Jezus die bleef staande. Wat een verschil. Dus de eerste en de laatste Adam. Hoe is dat geweest, gemeente? Ja, ik weet het niet. Ik kan er alleen maar een beetje over nadenken. Maar op het moment dat ze samen hebben gegeten. De vogels in het paradijs, kinderen, die zongen nog net zo mooi op dat moment. Denkt u niet? Ik denk van wel. En de bloemen, die bloeiden nog net zo prachtig. En de lucht was nog net zo zacht. En het paradijs was nog net zo mooi. Alleen bij Adam was het anders geworden. En bij Eva was het anders geworden. Hun ogen werden geopend en ze werden zich bewust. Dat ze naakt waren. Vers 7. Toen werden hun beide ogen geopend. Ze werden naakt. Ze zagen dat ze naakt waren. Kijk, van Mozes staat, diepe gedachte. Van Mozes staat dat hij zo dicht bij de Heere God in gemeenschap was. Hè, toen hij 40 dagen op die berg was. En de gemeenschap met God als verrukkelijk heeft ervaren. En toen kwam hij van die berg af en staat er en Mozes aangezicht glanzde. Ik denk dat Adam en Eva voor de zondeval. Dat ze allebei hebben geglanst. Omdat ze zo dicht in de gemeenschap met God hebben geleefd. Ze hebben geglanst. En toen die zondeval plaatsvindt. Toen ging de glans eraf. En dan staat er en ze werden gewaar dat ze naakt waren. En dan moeten ze zich niet zo voorstellen dat ze naar elkaar keken. Van, hé, je hebt geen kleren aan. Ik zie dat je naakt bent. Nee, ze keken naar zichzelf. En ze werden gewaar. Ik ben naakt. De blikrichting was niet meer naar God en naar zijn vrouw. Maar de blikrichting was geworden, die schotelantenne, weet u nog van de vorige keer? Die was gericht op zichzelf. En ze werden gewaar, ze naakt waren. En dan lezen we de eerste gedachte over die zelfgemaakte schorten. En ze hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Lendeschotten, zegt de NBV. De nieuwe Bijbelvertaling. Ze voelden zich, ja, de onschuld was weg. En de schaamte kwam. En ze probeerden dat dus te verbloemen, te camoufleren, te verbladeren, te verbloemen. Te bedekken in plaats van die zonde te belijden. En ze gingen zich verbergen voor de Here en voor elkaar. Bladeren van de vijgenboom. Waarom van de vijgenboom? Dat was het grootste blad van alle bomen die in het Midden-Oosten zijn. Grote vijgenboombladen. Wat gingen ze bedekken? Ja, hun lendenen. Hun lendenen. Wat lendenschort. Weet je wat Augustinus zegt? Weet je wat Augustinus zegt? Hij zegt, mensen, er was over nagedacht, waarom bedekken ze eigenlijk niet hun hand of hun mond? Goeie vraag. Waarom bedekken ze niet hun hand? Want met die hand hebben ze gezondigd, hebben ze genomen. En waarom bedekken ze niet hun mond? Want met die mond hebben ze gegeten en gezondigd. Augustinus zegt, weet je waarom ze nou hun lendenen omgorden? Hij zegt, ze omgorden hun genitaliën, hun geslachtsdelen, want zonde heeft te maken met seksuele begeerte. Nou, dat is hun eigen leven gaan leiden in de kerkgeschiedenis, dat is helemaal misgegaan. Nou, goed, in ieder geval even een opmerking zomaar tussendoor. Ze schaamden zich voor elkaar. En wat dan het eerste kinderen wat Adam en Eva gaan doen? Weet je wat het eerste is wat ze gaan doen? Ze gaan werken. Die vijgenbladeren aan elkaar naaien. Schorten maken om die bladeren. Ze gaan werken. Ze voelen als God komt, dan moet ik iets hebben om het te bedekken. Dat voelen ze. En dat voelt u en ik ook. Alleen het helpt niet. Zonder succes. Gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Want als de Heere God dan komt in vers 10, dan moet hij tevoorschijn komen. Adam, waar zijt gij? En dan komt hij tevoorschijn en dan staat er, en dan heeft hij die lendeschotten aan, die vijgenbladeren. Dan zegt hij, ik vrees u, want ik ben naakt. Met zijn schort aan. Hij voelde God, kijk dwars door me heen. En die bladeren die kunnen mij niet bedekken voor het heilig oog des Heren. Er ligt wat tussen God en mij. En die bladeren die hebben geen betekenis voor God. Die bedekken niet mijn schuld. Dat voelt een mens aan dat hij wat nodig heeft om zo voor God te kunnen bestaan. En dan komt Adam als die ouderwets te zeggen. Dan komt Adam en Eva, die komen in het werkhuis terecht. Ze gaan werken. Ze gaan werken om voor God te kunnen bestaan. Ze hechten en ze vlechten. Activiteit, zelf gaan doen. En dat is ook weer iets wat bij de valse godsdienstgemeente zo vaak gevonden wordt. Dat bewerken van eigen zaligheid. En niet alleen bij andere godsdiensten, maar ook in het christelijk erf, op het christelijk erf. Er zijn zoveel stromingen, maar ook zoveel richtingen, ook binnen de PKN. En het zit ook een beetje in ons hart. Wat? Nou, die vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat doen, dat komt bij Adam vandaan, bij een gevallen Adam. Wat zou u nou willen doen om straks bij God in de hemel te komen? Om voor God te kunnen bestaan? Om rechtvaardig te verschijnen voor God? Wat moet je daar nou voor doen? Nou, zeg het maar. Moet je vragen aan de catechisanten. Jongens, wat moet je nou doen om bekeerd te worden? Dan krijg je het hele riedeltje. Dan moet je meer gaan bidden. Dan moet je serieuzer worden. Dan mag je zaterdagavond niet meer uit. En dan moet je zo teken naar de kerk en zo. En dat moet je eigenlijk nog meer doen. Adam, werkhuis. Vijgenbladeren. Al neem je de grootste. Iedereen zo zijn eigen merk van vijgenbladeren. Om zich te bedekken voor God. En het lukt je hoor. Het lukt je. Als God op een afstand is. Dan kan je ermee op de been houden. Maar als God dichterbij komt. Dan sta je naakt voor God. En dan kan je alleen maar tegen de Heere God zeggen. Zie mij voor u staan. Zondig en onrein. Weet je niet. Wee mijner. Want ik ben een man van onreine lippen. Zie hoe ik voor uw aangezicht, niet als een opgeknapte refo, en niet als een enthousiaste evangelico, maar zie hoe ik voor uw aangezicht als een zondaar sta, en schenk mij een blik, een blijk van uw genade. Vijgenbladeren, werkhuis, je wilt er wat voor doen. De voorbereiding van de preek zat ik te lezen in Alexander Comrie. Alexander Comrie. Dat is een nadere reformator. En heeft een mooi boekje geschreven. Heeft nog meer geschreven trouwens. Heeft een mooi boekje geschreven. Het ABC van het geloof. Nou, dat vind ik een mooi boekje. En dan zegt hij... Noemt hij, gaat hij in op wat nou geloof is. En dan noemt hij allerlei ABC letters die beginnen met het alfabet die een omschrijving zijn van het geloof. He, de A noemt hij dan van aandoen. En B betrouwen. De L van leunen. Enzovoort. He. Dus een heel ABC van omschrijvingen van het geloof. Nou, dan zegt hij op een gegeven moment in dat boekje. Heeft hij het over aandoen. Hij zegt, er zijn verschillende klederen die wij zelf kunnen aandoen. Om zo voor God te denken, te kunnen verschijnen. Hij zegt, je hebt mensen die zich kleden met het grove kleed van de ongehoorzaamheid en van de ongerechtigheid en van de wereldgelijkvormigheid. Die trekken door de week zijn zondejas aan. Ja, die leiden dus een dubbel leven, zondags in de kerk en door de week is ze niet te merken dat u kerkt. Dat u vandaag bij de Heere geweest bent. De zondejas, dat is wel heel grof. Anderen zegt, die hebben een wat fijner kleed aan. Een kleed van de netheid en van de burgerlijkheid. De buitenkant is prima. Niks op aan te merken. Hij zegt, er zijn nog andere mensen. Die hebben een vrome jas aan. Het godsdienstige kleed. Drie verschillende klederen. Met bladeren van belijdenis heb je je getooid. Zoals de rijke jongeling dat deed. Hij leefde naar de geboden van de Heer en had ze onderhouden van een jeugd daaraan. Ik denk dat er mensen zijn die heimelijk misschien wel eens op de gedachte gekomen zijn. Ja, ik denk wel dat ik in de hemel kom. Denkt u dat u in de hemel komt? Denkt u dat? Ik heb ooit eens een man, schiet opeens naar in mijn gedachten. Ik heb ooit eens een man gesproken in mijn vorige gemeente. En daar vroeg ik dat rechtstreeks. Zegt, denkt u dat u in de hemel komt? Hij zegt, nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. Zegt, nou, op grond waarvan denkt u dat dan? Nou, en er kwam er een rijtje uit van, ja, dominee, kijk. Ik ben de enige nog van de straat. Vroeger ging het allemaal, ik ben de enige die nog naar de kerk blijft gaan. En ik ben de enige van mijn familie. De rest van mijn familie is al lang afgehaakt. En ik heb eigenlijk van de jongens af aan ben ik altijd in de kerk geweest. Ik heb belijdenis gedaan. Ik ben naar de avondmaal gegaan. Dus waarom moet ik nou naar de hel? Ik heb toch alles gedaan wat ik wilde doen. Dat zijn allemaal vijgenbladeren. Dat is dat godsdienstige kleed. Al ben je de enige van de familie. En al ben je de enige van de straat. En dan zit je nog als enige in de bank. En de rest is allemaal weg. Dan nog kan je me opnieuw bestaan. Dat is je godsdienstige vrome jas, maar die moet uit. Dan heb je een rijke jongelingsgeloof. Of dan heb je geloof van een Saulus de Farizeeër, die had ook zo'n jas aan. Hè? Zijn afkomst was goed, zijn opleiding was goed, zijn ijveren was goed, zijn activiteiten waren goed. En hij leefde goed naar de wet. Maar het was allemaal een wegwerpelijk kleed. Ja. De vijgenbladeren. Ja, gemeente. Lendenschotten. Ze bedekken je niet helemaal, maar een gedeelte. Bovendien, die bladeren die gaan een keer verwelken. Die gaan een keer verwelken, die verdorren. En als het nou herfst wordt in je leven, hoe moet dat dan als die bladeren gaan verwelken? Als de noordenwind van overtuiging komt, dan doet goed geen nut ten dagen van het kwaad. Dan heb je een andere gerechtigheid nodig die redt van de dood. Als God nou dichterbij komt, dan ga je voelen. Als God in zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn waarachtigheid dichterbij komt, dan ga je voelen dat je wel God niet kan bestaan. Ik denk aan die 29-jarige dominee die stierf toen hij 29 jaar was. Paja dominee in Schotland. En wat zei die? Toen verre van God vandaan leefde, eens was ik een vreemdeling. Voor God in mijn hart. Ik kende geen schuld, ik voelde geen smart, maar toen ik door Gods geest aan mezelf werd ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En toen werden al mijn deugden, mijn goede daden, een wegwerpelijk kleed. Dan moeten zelfs mijn tranen nog beweend worden. En mijn gebeden hebben dan nog vergeving nodig. En mijn beste daden, die kunnen voor het heilige oude zich niet bestaan. Zeg je nou amen? Zeg je nou amen? Ja, dominee, hoe is het? Nee, ja, niet omdat u het zegt, maar het woord zegt. Ja. In Jesaja 64 staat dit, op zo'n mooie tekst, zou je hier kunnen toepassen. Dat al onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed zijn. Al onze gerechtigheden, al onze beste daden, geestelijk godsdienstig, een wegwerpelijk kleed, een maanstondig kleed staat er, wegvies, poh. Schade en drek, weg ermee. Nou, dat is de eerste gedachte. Tweede gedachte, dan gaan we letten op die rokken van Welle. God geeft de mens niet op, heb ik gezegd, en vers 9. De Heere gaat hem achterna, zoekt hem op, roept hem achterna. Niet God verdrijft hem voor zijn aangezicht, maar de mens zelf loopt weg. Als het nou gaat over die aanklachten van de Satan, hè, dan kom ik daarop terug. Die had God gelijk kunnen weerleggen. Toen Adam en Eva in de zonde vielen, Toen had God die aanklachten van Satan kunnen weerleggen. God is niet waarachtig. Jazeker wel, God had het kunnen betonen door direct te doen wat hij zei. Gij zult de dood sterven ten dagen dat je daarvan eet. God had het direct kunnen uitvoeren en dan was zijn waarachtigheid gebleken. De Satan had gezegd dat God niet rechtvaardig was. Hè? De Heere God had dat direct na de zondeval kunnen laten blijken. Door de volle straf die Adam en Eva hadden verdiend. Op hem te doen neerkomen. Op Adam en Eva. Die overtreden hadden. God is niet heilig, had de Satan gezegd. Nou, de Heere God had zijn heiligheid kunnen bewijzen. Direct na de zondeval. Door Adam en Eva direct uit zijn nabijheid te verwijderen. En uit het paradijs te verdrijven. Maar God doet dat niet. Weet je waarom niet? Want anders zou de Heere God wel waarachtig en rechtvaardig en heilig zijn. Maar dan zou die ene vraag zijn blijven staan. Hoe zit het nou met Gods liefde? En dan zou die vraag dus nooit beantwoord kunnen zijn. Dan had God zijn rechtvaardigheid betoond. En zijn heiligheid en zijn waarachtigheid. Maar dan had nooit bewezen kunnen worden dat hij liefde was. En weet je, gemeente, ik hoop dat je het kan volgen. Weet je, ja, ik zeg dat menselijk, ik mag dat niet zo zeggen, maar toen kwam God voor een dilemma te staan. Hoe kan ik nou liefde bewijzen aan een gevallen zondig mensenpaar, zonder tekort te doen aan mijn rechtvaardigheid, heiligheid en mijn waarachtigheid? En daar stond God voor met eeuwig gesproken. En dan vind ik het zo rijk dat je nou in onze tekst, dat je daar het antwoord ziet. Eigenlijk al in de moederbelofte, vers 15, maar vooral in vers 21 dat bekleden. Het antwoord zie je hier. En in het Nieuwe Testament natuurlijk ten volle, maar het antwoord zie je in die plaatsbekledende dood van een dier. In vers 21, de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen. Weet je wat dat betekent? Die rokken van vellen, die kwamen van dieren. En dieren moesten worden gedood, wilde die huid ervan kon worden afgestroopt. En wilde van die huid een bekleding, een kleding voor de mens kunnen worden gemaakt. He, dus hier schemert er al in de kiem iets door in onze tekst. Van de dood en de bloedstorting, het sterven van een onschuldig dier dat sterft in de plaats van een schuldig mensenpaar. En dat gaf bedekking. De huid van een onschuldig dier dat gedood is in plaats van Adam en Eva. Dat gaf redding. Dat gaf bedekking. Gemeente, ik moet er niet te veel in lezen. Maar ik lees er ook weer niet te weinig in. Ik denk dat vers 21 in de kiem, zeg ik u. We lezen vanuit het Nieuwe Testament terug naar het Oude Testament. Dan lees je het erin. Ik geloof dat in onze tekst hier voor de eerste maal sprake is indirect van een offer. Dat God zelf brengt. God zelf is het die hier een dier doodt. En Adam en Eva hebben nog nooit de dood ontmoet. Het sterven gezien. Dat was er niet. Maar met eeuwig gesproken stel ik me zo voor. God heeft ze erbij gehaald. Zeggen, nou ga ik als eerste een dier slachten. En dat dier gaat de dood in omdat jullie gezondigd hebben. En voor het eerst zien de ogen van Adam en Eva. Die zien wat de dood is en dat het loon van de zonde de dood is. Het is hier voor de eerste maal dat er bloed vloeit na de val in het paradijs. Hier begint de bloedtheologie. Dat er leven is voor Adam en Eva op grond van de dood van een ander. Al zou ik het evangelie moeten uitzeggen in vier woorden, zou ik zeggen genade, doorrecht, op grond van bloed en dat van een ander. Dat is het evangelie in vier woorden. De hoop van een gevallen mensenpaar van u en ik, dat ligt niet in onze vijgenbladen. Maar dat ligt nou in de dood van een ander. De avondmaal. Waar het bloed door u gestort voor mij de bron des levens wordt. En gemeente, dat heeft Adam en Eva hebben begrepen. En sindsdien hebben Kain en Abel, sindsdien is dat eigenlijk een lijn door de hele geschiedenis heen geworden. Kain die kwam met de vruchten van zijn eigen werk. En offerde dat aan God. De vruchten van het land wat hij bewerkt had. En God nam het niet aan. Maar Abel die wist. Ik kan niet komen met de vruchten van mijn eigen werk. Ik kan alleen maar voor God bestaan op grond van de dood van een ander. En daarom slacht hij een lammetje. En besefte hij dat hij alleen maar op grond van de dood van een offerlam kon bestaan voor God. En daarom nam God het offer aan. Op basis van de dood van een offer kan je voor een heilig God alleen maar bestaan. En daarin bewijst de Heere God dat hij naar alle vier die deugden, die eigenschappen, ook de liefde, maar hij laat het als het ware schitteren. Zijn waarheid, er moet iemand de dood sterven. En zijn rechtvaardigheid, de straf die wordt voltrokken. En zijn heiligheid, maar ook zijn liefde, dat nou een ander sterft voor de straf die ik had verdiend. En gemeente, waar zien we dat meer schitteren dan op het kruis van Golgotha? Psalm 85, daar wordt genade. Gevende, sparende genade voor overtreders. Daar wordt genade van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het eisend recht begroet. Daar vinden die deugden, die eigenschappen van God, een verheerlijking in de Zoon van God, in het Lam van God. God is zo waarachtig. En nou zeg ik het met het oog op Golgotha. God is zo waarachtig. Dat hij de waarheid van het oordeel dat hij aangekondigd had, als je daarvan eet, de dood sterven. Dat hij dat heeft waargemaakt in de dood van zijn eigen Zoon. De mens had gezondigd en daarom kan uiteindelijk geen dier, maar zou een mens moeten sterven. En daarom werd God mens. Cur Deus homo. Waarom werd God mens? Daarom, om daar de waarachtigheid van God te verheerlijken. En God is zo rechtvaardig dat hij de straf op overtreding ten volle, het oordeel ten volle heeft voltrokken aan zijn eigen geliefde Zoon. Ten volle. En dat de Heere God niet zei, het is mijn Zoon. En daarom zal ik de straf wat verminderen. Hij was volkomen rechtvaardig. Het oordeel werd niet verzacht. En dat God nou zo heilig was, dat hij met de zonde geen gemeenschap kon hebben. Dat Christus moest roepen, Eli, Eli, waarom heb je mij verlaten? Moest die heilige God zijn aangezicht terugtrekken van hem die tot zonde werd gemaakt, het zondoffer. En Gods liefde straalt op Golgotha, weet je waarom? Omdat de straf het oordeel dat ik had verdiend, de zondaar had verdiend, nou terecht kwam. De bliksem van Gods toorn trof niet mij, die daar had moeten hangen, maar die trof nou zijn eigen geliefde Zoon. Weet je wat ik zo mooi vind, gemeente? Daar ik graag mijn stem voor over om dat u te zeggen vanavond. Weet je wat ik nou zo mooi vind? Kijk, voor de zondeval. Ik kan het niet begrijpen. Ik kan de God alleen maar bewonderen. Ik kan het niet begrijpen. Maar voor de zondeval, wat zag ik nou van Gods eigenschappen? Ik zag alleen maar dat hij machtig was. En dat hij wijs was. Dat hij goed was. Ja? Ben je het mee eens? Als ik kijk naar die geweldige, schitterende, mooie schepping. Dan zeg ik, oh God, hoe groot zijt gij. Wat machtig bent u. Wat groot heelal heb u voortgebracht. Wat machtig bent u. En wat wijs bent u. Door het kleinste te scheppen. Prachtig geordend. En wat goed bent u. Wat zijn er schitterende, adembenemende dingen in de schepping. Ik zag iets van zijn macht, zijn wijsheid en zijn goedheid. Maar zijn heiligheid en zijn waarachtigheid en zijn rechtvaardigheid en zijn liefde, die werden niet zichtbaar voor de zondeval. En nou heeft God, hè, aanbiddelijke heerlijkheid. Nou heeft God in de zondeval een aanleiding genomen om nou juist die karaktertrekken van hem te laten schitteren in het kruis van Golgotha. Juist door de zondeval heen, in de verlossing van de zondaar, laat God nou zijn waarachtigheid, heiligheid, rechtvaardigheid en liefde tonen. Dat voor de zondeval nog niet zichtbaar was. Nergens heeft Gods heiligheid zo gestraald. Nergens heeft Gods liefde zo geschitterd.
dan bij het kruis van Golgotha. Nou, Adam en Eva krijgen een tweede pak. Het zit beter en het is blijvend. Geen vijgens, boombladeren, schorten. Maar kleding van dierenvellen. En dan gaat God de schaamte bedekken van die twee mensen. Maar ook de schuld. Ook de schuld. Niet alleen de schande van hun naaktheid, maar ook de schuld. En hier bij het eerste dier dat geslacht wordt. Later de offerdier in de tempel. En het wijst op het grootste offer dat gebracht is. Ten volle in het Nieuwe Testament. Het wijst hier op de bekleding met de Heer Jezus. Daarom zegt Paulus in het Nieuwe Testament, doe de Heere Jezus aan. Als een kleed om je heen, doe de Heere Jezus aan. Ik denk aan een lied uit Johannes de Heerbundel. Ik heb een kleed overdekkend mijn zonde. En het is blinkend van reinheid en schitterend van schoonheid en licht. Het is gewassen in het bloed dat eens vloeide uit zijn wonden. Dat kleed. Waarvan Jesaja zegt, dat zijn nou die klederen van het heil en de mantel der gerechtigheid. En daar ben ik nou zeer verheugd om. En hoe doet God dat dan? Vers 21. Hij gaat die klederen maken. En dan staat er, en hij trok ze aan. God gaat er zelf voor zorgen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Niks. U moet het niet doen. God doet het. Niet u moet het, maar God doet het. Adam en Eva, die hoeven alleen maar met verwondering te kijken wat God daar aan het doen is. Door dat lam te slachten. En om die huid te bereiden. En vervolgens hen daarmee te bekleden. Ze hoeven niks te doen. Hij bekleedt de leliën van het veld. Maar hij bekleedt ook de gevallen zondaar. God gaat aan het werk. God gaat aan het werk. God gaat met zijn voeten hen zoeken, met eerbied gesproken. En met zijn mond hen roepen. En met zijn handen die klederen maken. Omdat zijn hart hen zocht. God doet alles. Het is niet, wat moet ik doen om zalig te worden? Het is, je laat zaligen. Kom toch even bij Kolbrugge uit. Dat werkhuis, Kolbrugge zegt ergens, mensen, goed begrijpen. Er is niks zo heerlijk dan te vertoeven in Gods armenhuis. Daar hoef ik niks meer te doen. Daar hoef ik niet meer te werken. Daar mag ik mijn handen ophouden. En daar doet Hij alles. Jezus, niet mijn eigen kracht. En niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. En niet de tranen die ik pleng. En schoon ik ganse nachten ween. Toch is het wel eens goed, hè. Als er eens een traantje valt, hoor. Maar het is geen grond. Als er nooit geen traantjes meer vallen, geestelijk gesproken, dan heb je kans dat de boel vast gaat lopen. Als de tranen je geestelijk leven niet meer smeren, dan gaat de boel vastlopen. Maar het is geen grond. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Hij alleen. Die de armen kleedt en voedt. Vanmorgen was het avondmaal. En nou met het vlees van het geslachte lammetje mocht ik me voeden. En dat bloed dat was tot vergeving. En de huid van dat lam dat was voor mijn bedekking. Er staat zo treffend in het Leidersevangelie Johannes 19. Dat Jezus naakt aan het kruis heeft gehangen. Naakt. Hij moest zijn kleding missen. Zijn rok. En zijn bovenkleed. En die klederen die werden verdeeld. Dat was zijn erfenis die hij naliet. Sinds Jezus stierf worden zijn klederen over de hele wereld verdeeld. Snapt u het? Die worden nog over de hele wereld verdeeld. Zaad zo treffend en God trok ze hen aan. Weet je wat dat betekent? God trok ze hen aan. Ik zie dat voor me gebeuren. Dan staan ze voor God met die vijgenbladeren om. En dan heeft God dat kleed gemaakt. En dan gaat hij ze zelf aantrekken. Weet je hoe het gegaan is? Stel ik me voor, hè. U moet nou niet denken dat de Heere God dat kleed van dat dierenvel, hè, dat hij dat gewoon over die vijgenbladeren aangedaan heeft. Dat geloof je toch zeker niet? Ik geloof dat niet, hoor. Ik geloof dat niet. Nee, mensen, weet je wat er nodig was? Die vijgenbladeren, die moesten uit. Ja. Want God legt zijn lamsvachtje
alleen maar om naakte schouders heen hoor. Dat eigen maaksel, dat moet je wegwerpen. Een wegwerpelijk kleed. Ziet u dat de Heer niet... Weet je wat ze vroeger zeiden, hè? Weet je wat ze vroeger zeiden? Dan zei ze dit. Het gaat nog niet om dat ze dat vroeger zeiden, maar ik bedoel, dat onderscheid vind ik zo mooi. Dan spraken die dominee wel eens over voorwerpelijk en onderwerpelijk. Voorwerpelijk wil zeggen, God heeft het allemaal gemaakt voor jou. Alleen het moet wel toegepast worden. En dat zie je hier nou in één vers. De Heer maakte die rokken van vellen en vervolgens trok hij ze persoonlijk aan. Legde ze om hun schouders heen. En toen werd het hun deel. Toen werd het hun bekleding. Die oude vrome jas, dat zondeplunje, dat gaat uit of het nou grof of fijn of godsdienstig is. Ja, maar mensen, dat is geen voorwaarde hoor. Wat denk je als je die jas ziet? Die kleding die God bereidt. Schitterend van schoonheid en pracht. Nou, als je een bedelaar geworden bent. En je ziet daar je eigen zondeplunje. En je ziet dan dat kleed wat vader, dat beste kleed wat vader voor je hebt hangen. Voordat je het weet is dat oude plunje uit. En dan zeg je, ja, maar dat wil ik hebben. Dat wil ik hebben. Ja. Ja, dat haalt niet met wat je nu hebt. God ontneemt ons het vijgenblad, jawel. En hij bekleedt ons met de vacht van het lam van God. Die reine lamsvacht. Om de naakte schouders van een gevallen mensenkind. En daar staat die schuldige mens. Bekleed met de mantel der gerechtigheid. De kleden van het heil, die blanke vacht. Gewikkeld. Adam gekleed in de huid van een onschuldig. In zijn plaats gestorven dier. God ziet ons aan in Christus. Dat is de waarheid die hierin zit. Nu hoeft Adam niet meer te zeggen als hij voor God staat, ik ben naakt. Want hij is bekleed door God zelf. En als God nou naar Adam kijkt, dan ziet hij niet de schande van zijn naaktheid. Maar dan ziet God die huid van dat offerdier. Dan ziet God de verdiensten van Christus. Dan is hij aangenaam gemaakt in de geliefde. Adam is niet meer naakt. En hij hoeft niet meer te vrezen. En hij hoeft niet meer te vluchten. Als God naar hem kijkt. Dan ziet hij. De rokken van vellen. Ik moet denken aan een vestje. De ouderen hebben het wel eens gehoord vroeger. Die ouderwetse dominees. Die haalden dat nog wel eens aan. Hè? Dit vestje. Maar ach. Hoe hou ik mij gereed. Ik heb halssieraad nog statiekleed. Ik heb niks. Ach, hoe zou ik me gereed maken om voor God te verschijnen? Ik heb halssieraad nog statiekleed. Maar in Jezus mantel gehuld vind ik een deksel voor mijn schuld. Ik ben zeer vrolijk. De mooiste kleding die je kan dragen, dat is de mantel van de gerechtigheid. Kijk eens naar die verloren zoon. Hè? Daar komt hij aan in zijn zoon zonder plunje. Het stinkt. En dan die vader het beste kleed. Ja. Duurzaam. Niet gedeeltelijk. In de grondtekst staat een woord. In het Hebreeuws staat een woord. Die vijgenbladeren waren alleen maar om het middenstuk te bedekken. Maar die rokken van vellen. Daar staat een woord. Dat betekent als een soort toga. Als een soort toga. Net zoals hetzelfde woord als die veelvervige rok. Die vader Jacob gaf aan zoon Jozef. He, dat lange mouwen tot over de knie, vanaf de schouders, helemaal bedekt zit daarin. Voor het heilig oog des Heren. Ja. En nou begrijp ik gemeente, ik ga eindigen trouwens. En nou begrijp ik waarom er in de Bijbel staat, in een van de wetten in Deuteronomium, dat je geen stof mag hebben, geen kleed mag hebben van tweeërlei stof. En de Israëlieten, dat staat in Deuteronomium, die mochten geen kleding hebben van tweeërlei stof. Geen wol en linnen bij elkaar. Geestelijk snap ik het nou. Wij kunnen geen bedekking hebben voor God dat een beetje van de mens is en een beetje van God.
Wij kunnen voor God niet bestaan met een beetje vijgenbladeren en een beetje dierenvellen. Het is niets uit ons, maar het is al uit Hem.
En zo sta ik voor Hem, die de armen kleedt en voedt, en die de zondaar leven doet. Het eindigt met een kleed in het. Dit is het begin van de Bijbel, hè? En in het eind van de Bijbel wordt er ook over een kleed gesproken. Dat is het bruiloftskleed. Dat is het feestkleed wat de bruid aan mag hebben. Het feestkleed. Gegeven door de bruidegom. Gratis. Ja. Zoals Jezus het zelf gezegd heeft in die gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Gaan ze nou maar roepen uit de herren en de sterren. En ze mogen allemaal komen. Maar denk erom. Ze komen niet in hun oude plunje, hoor. Ze moeten er netjes gekleed uitzien. Ja, maar die arme sloebers, die hebben natuurlijk niks om te betalen. Nou, zegt de koning, weet je wat, laat ze maar komen. En ik zorg bij de receptie dat het feestkleed klaar hangt. Niet goedkoop, maar ze krijgen het gratis. En zo deelt de Heer het uit. Ja, en zo wordt het gegeven. Gemeente, we gaan eindigen. Ziet u het evangelie hierin? Het heerlijke evangelie van plaatsvervanging, van bloedstorting, van plaatsbekleding. Ik ben begonnen met een vers uit het lied en de gezang. Vaste rots van mij benauwd behoud. Ja. Als de zonde mij benauwt, je moet toch een keer bij God verschijnen. Ja. Moeder, kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt. En die de zondaar leven doet. Amen. We gaan zingen. Een onbekende wijs, maar we gaan het gewoon proberen. Psalm 14, vers 2 en vers 7. Psalm 14, vers 2 en 7.